Het was een hele dikke, beetje kreukelige envelop. En er stond op, lichtbeelden der slachtoffers. En ik had meteen zoiets van, er ging iets griezeligs van die envelop aan. Want ik dacht meteen aan die foto's van slachtoffers van Jack the Ripper.
De Nederlandse Hendrik de Jong werd er in 1893 van verdacht dat hij de beruchte Jack the Ripper was. De mysterieuze moordenaar die vrouwen in Londen vermoordde en verminkte. Wie was deze Hendrik? En waardoor kwam hij in beeld als Jack the Ripper? Onze gast van vandaag kan hier alles over vertellen. Je luistert naar Depocast, de podcast van het Noord-Hollands Archief. Mijn naam is Jan Kruithof.
En mijn naam is Lize Koning. En onze gast van vandaag is Steffi van den Oort. In haar boeken brengt ze het verleden zo dichtbij dat het lijkt alsof het vlak voor je neus gebeurt. Ze beschreef de levensverhalen van 100-jarigen die de geschiedenis van dichtbij meemaakten. En ze kan als geen ander de verhalen over criminelen en moordenaars uit het verleden tot leven brengen. Zo schreef ze over de gebroeders B, die rond het jaar 1800 twee van de meest gezochte mannen van Europa waren. In De Vrouw met de Bijl beschreef ze 10 moordenaressen.
Ja, welkom Steffi, heel leuk dat je er bent.
Dank je.
Je nieuwste boek heet dus De Vrouwen van Hendrik de Jong. Kun je ons allereerst vertellen wanneer je voor het eerst over deze Hendrik hoorde?
Nou, ik heb ooit inderdaad al best lang geleden een artikel over hem gelezen. En de Nederlandse Jack the Ripper. En dat was door mijn hoofd blijven spoken. Hij is trouwens door het hoofd van heel veel vrouwen blijven spoken. 130 jaar geleden dan, maar ook door mij. Nou, zei laatst iemand tegen mij, je bent Steffi 52, de laatste die door Hendrik de Jong is gegrepen. Maar ik had ooit een artikel over hem gelezen en hij was in mijn hoofd blijven spoken. En ik dacht, ik moet meer over hem weten. En ik had al... ben onderzoek naar hem gaan doen. Hier in Haarlem, in Arnhem, in Den Bosch. Want hij was overal actief. Al die archieven ben ik afgegaan. En ik wilde eigenlijk graag die stukken van Scotland Yard vinden. Ik ben naar de National Archives in Londen. En
wat zijn een stuk van Scotland Yard?
Nou, ik wist dat er iets moest... Ik wist dat Scotland Yard hem op het oog had gehad als mogelijke Jack the Ripper suspect.
En Scotland Yard, sorry, ik weet het niet precies, maar dat is de politie van Schotland.
Metropolitan Police, dat is zeg maar de politie van Londen.
Ah, oké, okay, ja.
Dus Whitechapel.
Ik dacht ook altijd, wat heeft Scotland Yard met
Het klonk als een tuin.
Zo heette die straat en daar is de politie naar genoemd.
Oké, okay, super.
En dat vond ik spannend klinken. Stukken van Scotland Yard, die moet ik natuurlijk hebben. Maar in die National Archives in Londen... Nou, hebben ze één kamer vol met dozen van mogelijke Jack the Ripper verdachten. En het schijnt daar nogal een rommeltje te zijn, want ik heb daar een archivaris gesproken, en zeker een Martin Little, en die zei, nou, ik heb niks kunnen vinden over Hendrik de Jong hier, en er ligt hier heel wat. En als je hier wil komen zoeken, good luck, maar het is a little bit chaotic. En ik had inmiddels al vrij veel materiaal over Hendrik de Jong. En ik wist, oh wacht, in België is hij ook actief geweest. En ik wilde eigenlijk al aan dat boek beginnen. Het kriebelde voor mij om lekker aan de slag te gaan. En dacht, nou toch nog even een mailtje naar het archief, het Rijksarchief in Gent. En ik zei van, hebben jullie daar nog wat liggen over Hendrik de Jong? En toen kreeg ik een mailtje terug van, nou mevrouw, komt u maar heel vroeg, want we hebben hier heel wat. Dus ben ik vertrokken.
Cool.
Ja,
en dat is dan een rechtbankarchief?
Ja, daar lagen rechtbankstukken. En ik ging naar Gent en ik dacht dus nog, er liggen een paar velletjes papier. Maar toen kwam ik daar binnen en toen stonden daar twee grote, dikke, propvolle archiefdozen die bijna uit elkaar knalden van de inhoud. En ik maakte ze open en er zat van alles in, hier in de dozen, hier bij jullie ook. Maar wat daarin zat, daar zaten... Nou, signalementsbeschrijvingen, verklaringen van vrouwen die aan hem ontkwamen. Politieverklaringen, eigenlijk beschrijvingen van het pand waar hij toesloeg in België. Plattegronden. Ik heb zelfs van die... hij had zich ook voorgedaan als circusdirecteur daar. Kan natuurlijk. Felroze circusaffiches. Zelfs een reepje gordijn. Een rood gordijn.
En wat was daar dan zo bijzonder aan? Zat er iets op?
Nee, nou, voor zover ik heb gezien niet. Het was een rood gordijn, maar ik zag er geen bloedvlekken op. Maar dat heeft ook als bewijsstuk gediend. Alles hebben ze bij elkaar gepropt om maar genoeg bewijs te vinden tegen Hendrik de Jong. Maar wat zo bijzonder was, in die dozen, waar ik dus lekker in ging rommelen, zaten ook die stukken van Scotland Yard.
Dus die hebben ze opgevraagd of zo in België, van hey, hebben jullie nog iets over Hendrik de Jong? Destijds,
ja.
Bedoel ik.
Ja, precies, ja. Dus eigenlijk alles wat er nog was, behalve wat hier ligt en op die andere plekken, is daar verzameld. En het was echt gewoon een schatkist voor mij, die twee dozen. En ik wist bijna niet waar ik moet beginnen. In allerlei talen, in het Frans, in het Vlaams, in het Duits zelfs, want hij was nogal actief. En het een was nog spectaculairder dan het ander. Er waren ook allerlei andere verdachten, want hij noemde zich daar Tom. En het is natuurlijk handig om af en toe een andere naam te hebben. Want hij had een heel opvallend kenmerk. En dat waren zijn felle blauwe ogen. Dus hij moest zich steeds anders voordoen. Daar zal ik zo nog iets over vertellen. Maar ik wil eerst even vertellen wat ik daar in een bruine envelop vond.
Ik ben heel benieuwd.
Het was een hele dikke, een beetje kreukelige envelop. En er stond op: lichtbeelden der slachtoffers. En ik had meteen zoiets van, er ging iets griezeligs van die envelop aan. Want ik dacht meteen aan die foto's van slachtoffers van Jack the Ripper.
De vermoorde slachtoffers, zeg maar. Van ja. De lijken die helemaal verminkt waren en zo.
Lichtbeelden der slachtoffers. Ja. En een beetje van die kartonnen, oude foto's, weet je wel. Foto's op kartonnetjes. En ik zat tegenover mij een jonge student. En die zei, ik stond een beetje te aarzelen. Ik vond het wel spannend. Amai, dat is spectaculair, hè? En hij rukte die envelop uit mijn handen en hij begon ze zo op tafel neer te leggen. En dat was eigenlijk wel fijn, want daardoor durfde ik er makkelijker naar te kijken. En toen zag ik dus twee slachtoffers, Jeanne en Philomène in Gent, van Jack the Ripper, wou ik zeggen, maar van Hendrik de Jong. En ik stond echt, toen ik die foto's zag, te trillen op mijn benen. Ik heb al heel veel mooie archiefstukken gevonden overal. Verklaringen met bloed, liefdesbrieven, et cetera. Maar hier zag ik voor het eerst die twee vrouwen, twee slachtoffers die vastgelegd waren door de politie. Het was nog niet eens een officiële politiefotograaf, maar gewoon de lokale fotograaf uit Gent. En die zei ik vastgelegd, vereeuwigd op de plaats delict. En het gekke was, je zag ze echt. Ik zag twee vrouwen in bed liggen. Ik zag wat er op hun nachtkastje stond. Er stond trouwens een stolp met Christus en een glas wijn. Deze twee dames woonden boven een, baten een café uit. Tegenover de universiteit in Gent. En een beetje een dubieuze herberg trouwens. Dus ik zag dat en ik schoot ook echt vol, want ik was ontroerd door die foto's. Ik had me al verdiept in die vrouwen van Hendrik de Jong, maar nu zag ik ze echt. En ik kon zelfs hun korset zien hangen aan de rand van het bed. Ik zag dat ze gestreepte dekens hadden. Ik zag van een van de twee vrouwen de benen heel goed, de blote benen, hele mooie benen. Een soort glans kwam er nog vanaf van die oude foto's. En ik wist meteen... over deze vrouwen moet het boek gaan. En niet over Hendrik de Jong. Dus ook via die vrouwen wil ik zijn verhaal vertellen. Mm-hmm. En het waren vrouwen uit een café, een dubieuze herberg. Vrouwen die gewoon hard moesten werken voor de kost en bier verkochten. Dus ik had ook meteen zoiets van, er komt een boekpresentatie. Ik wil het feestelijk aanpakken en er moet Belgisch bier zijn.
Dus, is dat gelukt, de Belgische bier?
Ja, dat is gelukt.
Maar deze twee vrouwen, die werden dus beide in, die stonden op één foto? Of waren het waren twee verschillende locaties?
Nee, het waren meerdere. Het is één plaats delict, Café La Sorbonne tegenover de universiteit. En het zijn twee vrouwen. Dus de ene sliep op de eerste verdieping en de andere op de andere verdieping. En toen dacht ik van, het moet over die vrouwen gaan. En natuurlijk gaat het over Hendrik de Jong.
Om een beetje achtergrond te krijgen, zou je een beetje kunnen vertellen van, waar kwam hij vandaan? Waar is hij opgegroeid?
Wie is kleine Hendrikje?
Wie is Hendrik? Nou, hij staat voor op een boek. En zoals je ook al ziet op de foto, dit is trouwens met een Britse bruid. Staat hij, hij heeft een hoge hoed op. Had hele felle, indringende blauwe ogen. En ze zeiden wel eens, die pupillen, zei een van de mensen die hem beschreef, waren bijna net zo wit als het wit van zijn ogen. En als je die ogen eenmaal gezien had, dan vergat je ze nooit meer.
Je ze niet kwijt.
Maar hij is natuurlijk niet geboren als een womanizer. Of tenminste, misschien sommigen onder ons
je
wel. Maar het was eerst gewoon een iemands zoon. Waar groeide die op?
Nou, hier in de buurt eigenlijk. En zijn sigaar, die ik nog wilde noemen, is misschien, is daar wel, verwijst daar eigenlijk naar. Want hij heeft altijd, een snor. Hij is trouwens altijd keurig in jaket. Hij is dus gekleed als een heer. Maar die sigaar, die verraadde hem eigenlijk een beetje. Want jij zei al, wat voor afkomst had hij. Mm-hmm. Die sigaar stond altijd vier rechtop in zijn mond. Hè? Dus bijna als een vallensymbool. Geen slap sigaartje, huppakee. Dat deed hij om zijn witte tanden. Hij moest natuurlijk een beetje van zijn uiterlijk hebben. Mooie ogen, witte tanden. Om die tanden niet te bederven. Maar eigenlijk was het een arme luisgewoonte om een stukje van een lucifer in de sigaar te steken.
Ah,
bij het mondstuk. zodat je hem helemaal op kon roken tot het laatste stukje. Zuinigheid. Ah. Schraperigheid.
Dus hij heeft eigenlijk hierin zit nog een stukje lucifer waar hij op bijt.
Ja, dat klemde hij tussen zijn tanden. En dan blijft de sigaar mooi staan.
En zijn tanden mooi wit.
Bleven mooi wellicht. Wit. maar hij kwam hier uit de buurt vandaan. Weesperkarspel. Ja, een beetje nieuwe Amsterdam. Bestaat allemaal niet meer, mm-hmm. hè? Het is allemaal Amsterdam nu.
Ja.
En in die tijd, moet je je voorstellen, was daar een cacaofabriek. Het was een beetje, ja, platteland.
En hebben we het over mid-19e eeuw?
Het boek speelt, en de rechtszaak is dan in 1893. Speelt in de jaren 90 van de 19e eeuw. En hij is geboren in de jaren 60 van de 19e eeuw. En ja, ik weet niet of ik alles kan verraden.
Ja, misschien wel een beetje.
Iets van zijn afkomst. Ja, iets van zijn afkomst.
Ja, en misschien ook, zeg maar, van op een gegeven moment heeft hij kennelijk iets crimineels gedaan om in beeld te komen. Of hij was echt compleet onschuldig en hij is helemaal verkeerd bijgepakt. Maar dat neem ik aan. Ik neem ook niet aan dat hij helemaal onschuldig was, zeg maar. Dus
dat kan ik wel verraden dat het niet zo is.
Precies, dat zou je misschien wel kunnen vertellen, zeg maar.
Het grappige is en leuk dat je het vraagt. Zo rijk als hij eruit zag, zijn afkomst was eigenlijk het tegenovergestelde. En een van de leuke dingen die ik heb gevonden, ook in de rechtszaak die jullie hier in het archief hebben, is dat iemand verklaarde dat hij was dus van armen komaf, boeren komaf, maar dat zijn moeder, en dan zitten we echt terug in de 19e eeuw, dat zijn moeder vee kon beheksen. Als ze ruzie had met de buren, dan had ze een soort magische kracht, een soort zwarte kracht. En was heel gek, dan behekste ze het vee van de buren en dan gaven die koeien geen melk meer.
Okay.
Dat heb ik gevonden ergens in de bronnen. Die naam had ze in elk geval. En dat zegt iets over een soort duistere kracht die ook de jong misschien gehad zou hebben. Ja. En dat verhaal van die koeien, daar geloof ik niet in. Maar,
nou ja, het kan zijn dat ze misschien zelf, misschien geen magie was, maar dat ze gewoon 's nachts iets in het voer stopte of zo.
Ja, misschien zijn daar ook nog wel stukken over te vinden dan hier ergens in het archief. In België vond ik dus foto's van vrouwen. En hier in Haarlem en jullie, ja, ik zie daar een archiefdoos staan, niet. Maar in Haarlem, in jullie archief, vond ik een vrouw die het overleefde en erna kon vertellen. Dus eigenlijk, ik besloot, het moet over die vrouwen gaan. En hier in de archiefdozen komt eigenlijk bijna een vrouw naar buiten lopen. Die dus, want de jong hebben ze niet kunnen pakken op moord, maar wel op bedrog.
Okay. Ja, ik zag
maar
iets.
Zij moet verklaren, ja.
Maar ze dachten al wel van, hij heeft ook moorden gepleegd, maar daar hebben we geen bewijs voor, dus we pakken hem op bedrog. Of
precies.
Okay.
Ja, je moet je voorstellen, in die tijd was de jong echt een soort beroemdheid. Hij had bij leven had hij al een wassenbeeld in het Panopticum, een voorloper van het Wassenbeeldenmuseum in Amsterdam, terwijl hij nog leefde. En ten tijde van die rechtszaak was dat beeld al te zien en er gingen heel veel mensen naartoe. Je had natuurlijk minder beeld. We hebben altijd behoefte gehad aan beeld.
Ja.
En ja, voor zijn entree. En daar stond hij zelfs ook met die sigaar in zijn mond. Mensen gingen naar kijken. Beneden stond de koninklijke familie. En boven stond Hendrik de Jong.
Terwijl hij wel bekend stond als crimineel, zeg maar.
Ja, hij stond
bekend. Dat vraag ik me inderdaad af. Want je hebt nu ook heel veel series op Netflix over moordenaars. En dan zijn er toch vaak vrouwen die bij hen blijven. Terwijl ze al ter discussie staan. En hij is dus ook blijkbaar getrouwd geweest. Wist zij er ook van? Of is dat totaal onbekend?
Zij wist er niks van. De vrouw die je op de foto ziet en die voor op het boek zat is Sarah Ann. Dat is een Britse. Hij ging dus regelmatig naar Engeland. En hij is wel eens gepakt op sigarensmokkel. Ook leuk bijverdienst tussendoor. En dan had hij zogenaamd een astma-aanval. Belandde hij in het ziekenhuis. Hoefde niet in de cel te zitten. En wie stond daar aan zijn bed om te verzorgen? Verpleegster Sarah Ann Jouett.
Ah.
En
zij heeft het ook overleefd? Of is dat een spoiler?
Dat kan ik nog niet verklappen.
Okay, okay.
Maar zij gaat wel met hem op huwelijksreis naar Nederland via Londen en Whitechapel. Op een gegeven moment, laat ik het zo zeggen, zijn er een aantal vrouwen in de omgeving van Hendrik de Jong die verdwijnen.
Ja.
Maar er worden geen lichamen gevonden.
Ja, zonder lichaam geen bewijs.
Oh, en geen zaak.
En geen zaak.
Ook zeker geen bewijs. En
hoe weet jij er dan? Dat er om zijn, of was het al bekend dat er als Hendrik de Jong langskomt, dan zijn er weer een paar vrouwen weg?
Ja, had je wives, had je kids.
Precies, ja. Hendrik de Jong is coming.
Ja. Nou, inderdaad, in die tijd werd al over hem geschreven.
Ja.
Ik weet niet of jullie herinneren dat ooit de Holleder bij Twan Huis zat als beroemde. Hij was eigenlijk ook al een soort beroemdheid voor die tijd.
Ik moest er precies aan denken, omdat er ook een periode is geweest dat hij over straat met allemaal mensen gewoon selfies met hem gingen maken. En dat je dacht...
Oh, ja.
En dat je die foto's zag, dat je dacht, die man, die, je weet niet wat die man gedaan heeft.
Ja,
maar dat maakt mensen allemaal niks uit.
Ja,
precies.
Ja,
dan dachten
raar.
Mensen toch van, oh, nee, maar ze is wel interessant en zo. Maar dat was dus ook een beetje met...
mensen zijn gefascineerd. En de rechtszaak die hier in het archief ligt, moet je voorstellen, uiteindelijk hebben ze hem niet kunnen pakken op moord, maar wel op bedrog. Maar men wist wel, al die vrouwen verdwijnen, het is erg... verdacht. Hij werd ook al de vrouwenmoordenaar in de krant genoemd, hè? Voorbarig misschien. Maar ze hebben hem kunnen willen veroordelen, dus op oplichting.
Ja, er was iets met een handtekening, zag ik. Of dat niet.
En dan hebben we de stukken hier. En dat is dus het verhaal van Greet Kramer. En die kon het navertellen.
Zal ik hem even bijpakken?
Ja,
we hebben hier
doe.
Dus het proces verbaal. Ik ga hem heel even omschrijven voor de luisteraars, want die kunnen het niet zien. Nou ja, Jan ziet normaal een procesverbaal er zo vol uit. Ik vind hem wel, ze hebben elke centimeter van het blaadje gebruikt.
Ja, je ziet het ook wel als je hem uit de doos had. Er zitten nog wel meer procesverbaal in die doos. Maar deze is sowieso wat dikker dan de rest, volgens mij. En het is echt een heel kleine in de mini-handschrift geschreven.
Ja. En ik heb ook nooit eerlijk gezegd gezien dat ze op de voorkant zie je dat er 11 of 12 getuigen genoemd kunnen worden. En hier zijn er 11 genoemd. Dat heb ik, zie ik ook niet heel vaak.
Ja, ze benut echt dat ding ten volle.
Ik geef hem gewoon even, dan kun jij aanwijzen waar iets in. Ik zag namelijk, ik heb het geprobeerd te lezen, maar het is een beetje een uitdagend handschrift. En ik zag iets over een handtekening. Ik zag, nou, misschien is...
Ik heb het in de tijd ontcijferd, toen ik hiermee bezig was. En inderdaad. Nou, wat heel opvallend is, is al die getuigen inderdaad. En dat was voor mij erg leuk, want ik heb die rechtszaak ook... Het boek De Vrouw van Hendrik de Jong is een roman. Ik wilde, omdat ik die vrouwen echt tot leven wilde brengen, heb ik de vorm gekozen voor een roman. Want ja, een opsomming van feiten brengt ze niet tot leven. Hè? Maar het leuke was, door al die verklaringen van familieleden, vriendinnen, ook artsen die verklaren of hij wel of niet... hij is toerekeningsvatbaar. Ze noemen hem een sanguinisch minderwaardigheidstype.
Dat is mooi.
Die tijd heel mooi, hè? En hier... en Greet Kramer die komt dus tot leven. Zij heeft hem leren kennen in Amsterdam, de Martelaarsgracht. Daar had haar vader haar ouders hadden daar een logement. En dan komt Hendrik de Jong op een gegeven moment binnen. Wat ik nu vertel, komt uit deze stukken onder andere. En hij was daar eerder geweest, maar hij was 2,5 jaar weg geweest. Wat hij in die tijd allemaal heeft uitgespoot, willen we niet weten. En dan komt hij daar en dan vraagt hij haar eigenlijk vrij snel ten huwelijk. En ja, dat is natuurlijk niet zo gebruikelijk, maar een van de kenmerken van Hendrik de Jong was snelheid. Voor het wist liep je gearmd met hem over straat. En dat is letterlijk het geval met Greet Kramer. En het staat ook in deze stukken. En, maar waarop wordt hij nou gepakt en wat komt hier nog meer? Hij doet zich dus voor als een rijke man. En hij loopt een beetje te showen met het testament van zijn vader. En hij laat Greet Kramer dat voorlezen aan haar ouders. Want hij vraagt er in no time ten huwelijk. En dan zegt hij letterlijk, en dat staat hier ook in de stukken... lees mijn testament maar eens voor aan je ouders, dan weten ze wie ik ben. Hè? Ze verklaren dat dus.
Dat is echt de raarste versierpoging die ik ooit heb gehoord. Zeg maar. Ja. Hier, lees het testament van mijn vader. Maar hij wil laten zien van ik heb geld.
Precies. Ja.
Maar dan had hij dus ook geld.
Nou ja, dat ligt aan hoe echt dat testament is natuurlijk.
Ja. Daar gaat
zie
je,
jij zou ook zo voor hem vallen. Hè,
ik zou rijk zijn nu.
Inderdaad. En... dus dat staat hierin. En even kijken, wat stond er nog in?
Want dat vroeg ik me af, als ik even mag onderbreken. Want het is dus een non-fictieboek. Of tenminste, het is een roman geworden, sorry. Niet een non-fictie. Beide eigenlijk natuurlijk, want het is een non-fictie gebaseerd.
Ja, het is een
historische
roman.
Maar die dialogen die erin staan, zijn hier dan ook dus... zijn er soms ook één op één stukken genomen uit het procesverbaal?
Ja, wat er letterlijk gezegd is in die rechtszaak hebben gebruikt. Want, kijk, het bijzondere van die rechtszaak was... hij stond dus terecht voor oplichting van 100 gulden. Goed, als je het omrekent naar nu is dat een hoop geld.
Ja.
Maar ook in die tijd was het al een beetje... ja, ik word hier een beetje gepakt om die 100 gulden. Terwijl ze me eigenlijk de vrouwenmoordenaar noemen. Maar dat ben ik niet, want hij kon erg goed vertellen waar hij zelf in geloofde. Laat ik het zo zeggen.
Ja, ja.
Hij was natuurlijk een geweldige acteur. En... nou ja, en die rechtszaak, dat wilde ik nog vertellen, die heeft enorm veel publiek op de been gebracht. Het Paleis van Justitie in Amsterdam, aan de achterkant heb je de lange Leidse Dwarsstraat. Daar vond het dus plaats. Nou, het verkeer kon er gewoon niet eens meer doorheen.
Zo, allemaal journalisten of mensen die gewoon...
mensen en ook heel veel dames. Stond er, dat zat dan in die kranten van destijds. Er was damespubliek aanwezig. Een heel bejaard vrouwtje verklaart op een gegeven moment: ik wilde de kans niet laten schieten om zo'n beroemd persoon te zien. Nou, en voor Greet Kramer moet het, er stonden verslaggevers van kranten. Want dat was ook sensatie, hè? Ze moesten die kranten verkopen. En zelfs van de Britse pers. Dan heb je die Scotland Yard link weer. En op een gegeven moment, het moet heel gênant zijn geweest voor Greet Kramer. Want zij moest daar uit de doeken doen hoe zij zo naïef was geweest om voor hem te vallen. Er werden zelfs als bewijsstukken liefdesbrieven voorgelezen. En het moet enorm gênant zijn geweest voor haar.
Wat is ze ook echt met hem getrouwd? Of was er op een gegeven moment wel voor dat moment al een lampje dat afging waarvan ze dacht, dit deugt niet helemaal.
Ik kan niet alles onthullen, maar ze is wel met hem in ondertrouw gegaan. Dus nou onthul ik het toch, maar het maakt niet uit. Want er zijn nog zoveel andere verhalen in dit boek. En ik vind het zo leuk om erover te vertellen. Ik ben er toch enthousiast over, omdat zij het dus overleeft. In de stukken komt ook voor dat zij haar grote liefde was eigenlijk een zekere Hendrik Blokland. Maar die was wat trager. Precies het tegenovergestelde van Hendrik de Jong.
Zwaaide niet met het testament.
Die verkering duurde maar eindeloos. En het bijzondere is, en dat heb ik later gevonden in de stukken, dat zij veel later, op haar 58ste, alsnog, dan is Hendrik Blokland, die andere Hendrik, ze heet allebei Hendrik, haar eigenlijke verloofde, gaat dan scheiden en dan gaat ze op haar 58ste alsnog met hem trouwen.
Met de oude, met de andere Hendrik.
Dat is echt een goed verhaal. Ja.
Dit is een van de een van de vrouwen.
Mooi.
Nogmaals,
mooi.
In het boek komen er nog veel meer
aan. Ja, nee, niet alles verklappen. Het is een bijzonder
kortom,
verhaal.
Je hebt gewoon een man. Hij is arm opgegroeid. Doet zich vervolgens voor als een enorme dandy. Weet ook vrouwen snel voor zich te winnen. En om hem heen verdwijnen vrouwen. Alleen daarop kunnen ze niet pakken. Maar wel op dat bedrog. Maar dan heb je nog steeds die. Op een gegeven moment hebben ze dus kennelijk wel de conclusie getrokken dat hij van alles verkeerd heeft gedaan, maar hij was niet Jack the Ripper. Of tenminste, die verdenking hebben ze laten vallen of zo? Of,
Nou, was hij nou Jack the Ripper? Ze noemden hem in die tijd, in der tijd al de Nederlandse Jack the Ripper. Maar was hij Jack the Ripper? Ik denk het van niet. Ik laat dat ook een beetje aan de lezer over. Hij had een soort van alibi. En dat heeft iets met een sigaar te maken.
Oh, leuk.
Maar daarvoor moet je het boek lezen.
Ja, okay. Ja, zeker. Nee, want Jack the Ripper, daar staat hij natuurlijk onbekend, is nooit gepakt.
Precies, we zijn nog altijd naar hem op zoek.
Ja, we weten gewoon niet wie het is. Tenzij het Hendrik de Jong. Dat ga ik natuurlijk wel door nu rond bij Zuin op straat, in de trein straks naar huis.
Wat ik nog afvroeg over het archiefonderzoek. Is het dan zo dat je eerst alle archieven uitspit en dan pas begint met schrijven? Of denk je op een gegeven moment al van, nou, ik heb al een verhaallijn in mijn hoofd, ik wil me achter die vrouw aan en ik ga nog af en toe naar een archief om een gat te dichten?
Nee, de archieven zijn altijd de basis. Zoals het echt gebeurd is, zo goed verzin je het niet. Ik baseer me altijd op de archieven. Dus, en dat is elke keer zo verbijsterend wat ik daar vind hier in deze stukken. En in België en overal. Dat ik, daar kan ik niet tegenop fantaseren. En dat zou ook jammer zijn. En de leemtes, dus de dingen die ik echt niet weet, die vul ik in. Maar je moet dat een beetje zien als een tekening met van die cijfertjes. Dan moet je zelf de lijn trekken. Ken je die tekeningen van vroeger?
Ja.
En ik mis een aantal nummers.
Maar ziet dat er een kip uitkomt.
Precies.
Ja. Je bent heel enthousiast, dus ik denk niet dat dit het laatste onderzoek zal zijn dat je gaat doen. Heb je alweer iets? Ben je al een andere moordenaar op het oog gekomen waar je over zou willen schrijven?
Ik heb nog geen onderwerp, dus als mensen een heel goed verhaal hebben, dan kunnen ze zich melden.
Maar het hoeft niet per se over moord en doodslag te gaan.
Nee hoor, als het maar een spannend verhaal is.